onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk wat zijn goddelijke hand begonnen is. Amen. Gemeente, wij gaan met elkaar zingen uit Psalm 86 en daarvan het derde vers. Noem nu Psalm 86 het derde vers. Heere, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. 86 het derde vers. Wij openen vanmorgen Gods heilig en dierbaar woord in het Oude Testament, in de profetieën van Hosea, en daarvan het laatste ofwel het 14e hoofdstuk. Wij noemden u als de schriftlezing voor deze morgen Hosea 14, maar vooraf worden wij gesteld voor de spiegel en onder de tucht van de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haat. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Als schriftlezing is u genoemd Hosea 14. Samaria zal woest worden, want zij is wederspannig geweest tegen haar God. Zij zullen door het zwaard vallen, hun kinderkens zullen verpletterd en hun zwangere vrouwen zullen opengesneden worden. Bekeer u, o Israël, tot den Heere uw God toe, want gij zijt gevallen om uw ongerechtigheid. Neem deze woorden met u en bekeert u tot den Heere, zeg tot hem. Neem weg alle ongerechtigheid en geef het goede, zo zullen wij betalen de warren onze lippen. Assur zal niet behouden zijn, wij zullen niet rijden op paarden en tot het werk onze handen niet meer zeggen, gij zijt onze God. Immers zal een wees bij u ontfermd worden. Ik zal hun lieder afkering genezen, ik zal hen vrijwilliglijk lief hebben, want mijn toren is van hem gekeerd. Ik zal Israël zijn als de dauw, hij zal bloeien als de lelie, en hij zal zijn wortelen uitslaan als de Libanon. Zijn scheuten zullen zich uitspreiden en zijn heerlijkheid zal zijn als des olijfbooms, en hij zal een reuk hebben als de Libanon. Zij zullen wederkeren, zittende onder zijn schaduw, ze zullen ten leven voortbrengen als koren en bloeien als de wijnstok. Zijn gedachtenis zal zijn als de wijn van Libanon. Efraïm, wat heb ik meer met de afgoden te doen? Ik heb hem verhoord en zal op hem zien. Ik zal hem zijn als een groenende dennenboom. Uw vrucht is uit mij gevonden. Wie is wijs? Die verstaat deze dingen. Wie is verstandig? Die bekennen ze. Want des Heeren wegen zijn recht. En de rechtvaardigen zullen daarin wandelen, maar de overtreders zullen daarin vallen.
Laat ons nu bidden om de verlichting door de Heilige Geest, om de opening van het woord en van onze harten. almachtige, eeuwige en drie-enige God van hemel en aarde. U brengt ons aan de morgen van deze uw heilige dag, samen in dit uw aloude bedehuis, rondom en onder uw woord en eeuwig blijvend getuigenis. Wat een wonder, Heere, wat een eeuwig wonder, dat u vanmorgen en vanmiddag ons nog wilt toeroepen, wat tot onze eeuwige vrede dienen moet. Heere, dat u geen lust hebt in de dood des goddelozen, maar daarin dat de goddelozen zich bekeren en leven. Dat hebben we zojuist toch gehoord vanuit uw woord, waar enerzijds uw heilige wet heeft geklonken, die ons aan alle kanten schuldig stelt, dat wij zondaar zijn, dat wij vijanden van u zijn geworden, in onze diepe val in het paradijs. Maar ook, Heere, dat daar wordt opgeroepen om ons te bekeren tot u, de levende God. Heere, dan mag het wel zijn, met heilige eerbied en diep ontzag, maar ook met vrijmoedigheid, om tot u uit te gaan, tot de troon van uw genade, ook vanmorgen om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Heere, dat is niet uit ons. Het is niet uit ons dat wij hier mogen zijn. Het is toch enkel uw vrije gunst, uw soeverein welbehagen, dat u doorgaat met uw kerkvergaderend werk, ook in de gemeente van Montfoort. Heere, dat uw huis vol worden, opdat uw naam verhoogd en verheerlijkt zou mogen worden. Mag het ook vanmorgen zo zijn, Heere, dat het zo mag zijn dat de uitgangen van dit samen zijn mogen uitlopen op de roem van uw genade en de verhoging en de verheerlijking van uw naar waarde nooit genoeg volprezen naam. Dan weet u op het allervolmaakst hoe we naar uw huis gekomen zijn. Of het is uit gewoonte, en het is een goede gewoonte. Als wij naar de kerk gekomen zijn, als wij ons thuis achter de kerktelefoon gezet hebben. Heren, dat wij ons voorbereid hebben. Maar ach, als het nou niet meer is als dat, dan zou u het vanmorgen nog anders kunnen maken. Heere, dat er in ons hart een schreeuw geboren wordt uit de diepte tot u. Met die dichter van Psalm 42, gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen. Alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Dat de taal van ons hart mag zijn. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Heere, zou u zo de rijen door willen gaan, in het midden van de gemeente, harten willen aanraken van degene die nog voortleven, op de brede weg die leidt naar het eeuwige verderf, of dat nu op een onverschillige manier is, of op een godsdienstige manier. Het is dezelfde brede weg, die een linkerkant heeft en een rechterkant. Maar Heere, zou u ook vanmorgen en vanmiddag wonderen willen doen, opdat doden mogen horen de stem van u, de Zonen Gods, en u hebt gezegd, en die ze gehoord hebben zullen leven. Opdat het wonder van genade ook uitgewerkt mag worden door de prediking van uw woord, door de prediking van wet en evangelie, dood en leven, vloek en zegen, oordeel en vrijspraak. Opdat goddelozen gerechtvaardigd mogen worden. Dat u die God bent die doden levend maakt en roept de dingen die niet zijn alsof ze waren. Heer, opdat ook vanmorgen de grootste vijanden van Christus mogen vallen. En niet meer overeind kunnen komen. Maar mogen komen tot de aanbidding, tot de erkenning van die enige naam die onder de hemel tot zaligheid is gegeven. Buiten wie geen zaligheid te zoeken of te vinden is. Heere, wilt u zo ook vanmorgen uw volk gedenken, uw kinderen, dat ze ook teerkost van u mogen ontvangen op de weg die anders te veel zou zijn. U weet waar ze gelegerd zijn. U weet wat er in hun binnenste kan omgaan. Als zij zelfs na ontvangen genade weer zo van u afgedwaald zijn, als een schaap gedwaald in het rond, onbedacht zijn herder heeft verloren. Heere, zou u een ieder van ons zo willen gedenken, naar staat en toestand, naar lichaam en ziel, voor tijd en eeuwigheid. Dan dragen we de zieken van de gemeente ook hartelijk aan u op. In het bijzonder mevrouw Verburg uit Stolwijk, die, zo u het geeft, aanstaande woensdag 30 oktober opgenomen zal worden in het ziekenhuis voor een armoperatie en daar ook een nacht zal moeten blijven. Heere, u kent ook haar weg. Hoe ze verder moest gaan als weduwe, zo kort geleden nog maar, haar man ontvallen. Wij smeken van u, of dat u haar zeer nabij wil zijn, haar wil ondersteunen van onder eeuwige armen, met haar wilt optrekken naar het ziekenhuis, of u zelf de deur achter haar wilt toesluiten, en dat u ook in deze weg uit en door wilt helpen, de handen van de artsen, de doktoren wil besturen, opdat de operatie ook de gewenste uitslag mag, tot gevolg mag hebben. Heren, wij dragen alle zieken in het midden van de gemeente op, degene die chronisch ziek zijn, die te kampen hebben met de psychische klachten, zij die therapieën ondergaan, die wachten op onderzoek, op uitslagen. Heren, wat kan er een spanning zijn, wat kan er een nood zijn, wat kan er een roepen zijn uit de diepte tot u? Zou u dan ook in deze weg, in deze wegen van moeite en zorgen, u zichzelf niet onbetuigd willen laten? En dat smeken wij u ook voor alle die het moeilijk hebben, die eenzaam zijn, die in eenzaamheid hun weg door het leven gaan. Misschien wel kinderloos, Heren, u weet ook wat voor een verborgen kruis dat is, wat door anderen zo vaak niet wordt gezien. Maar Heere, gedenk ook die eenzaam zijn in het huwelijk. Dat kan. Heere, dat het niet gaat zoals het zou moeten gaan, zoals u het bedoeld hebt. Heere, er is zoveel gebrokenheid, zoveel moeite, zoveel verdriet, zoveel rouw. We dragen ook de weduwe en de weduwnaren, de wezen en de halfwezen aan u op. Degene die korter of langere tijd geleden aan een open graf moesten staan, van een vader of moeder, een man of een vrouw, een broer of zus, of een kind of meerdere kinderen. Heere, rouw gaat nooit over, maar wij smeken van u, op grond van uw eigen woord, gij aanschouwt toch de moeite en het verdriet, opdat we het in uw handen zouden geven. O, wilt u dan ook die lege plaatsen vervullen met uzelf? Heren, wij bidden u voor de huwelijk in de gemeente, voor de echtparen, maar ook voor de gezinnen, de ouders in de opvoeding van hun kinderen in deze bange tijd, waar de duivel rondgaat als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden, op een goddeloze wijze of op een godsdienstige wijze, buiten u, o God, en zonder Christus. Heren, wilt u onze jongeren in het bijzonder ook staande houden in deze tijd van grote verwarring, ook op het kerkelijk erf? Wilt u hen bewaren bij de eenvoudigheid van uw woord en bij de belijdenis van de kerk der vaderen, waar het bloed van de martelaren voor gevloeid is, Heren? Waar uw kinderen in verleden tijden, in tijden van de reformatie, wat we ook komende week mogen gedenken, deze week, zingend de brandstapel opgegaan zijn, die niet konden ontkennen het grote werk, die belijdenis, die u hen toebetrouwd hebt. Heren, dat zij uw naam nooit hebben willen verloochenen, maar pal mochten staan op dat fundament wat blijft tot in der eeuwigheid. Heren, breng ons weder tot u, de God der vaderen. En dat smeken wij u ook voor deze wereld die in het boze ligt, waar oorlogen zijn en geruchten van oorlogen, in Oekraïne en Rusland, in Israël Libanon, de Gazastrook, Heer, op zoveel andere plaatsen waar oorlogsgeweld heerst. O, ontfermt u zich, gedenk in de toorn aan uw ontfermen. Heer, wij dragen het werk op wat zo in het midden van de gemeente mag plaatsvinden. De mannenbroeders van de kerkenraad, wilt u hen ondersteunen, persoonlijk, voor hart en huis, met hun gezinnen, maar ook ambtelijk. En dat er ook van het midden van de gemeente gebed mag zijn voor de ambtelijke bediening, voor de ouderlingen en voor de diakenen. Heren, ook voor de predikant, dominee van Mechelen, die het beroep naar deze gemeente mocht aannemen. Wat een wonder, wat een verwondering, dat u nog wilde gedenken aan Montfort. En dat u een dienaar wilt zenden. En dat er dan ook werk voor hem is. Heren, wij dragen ook het werk van de kerkvoogdij, de notabelen, de kosters, de organisten, aan u op. Al het werk wat in uw koninkrijk mag gebeuren. In het bijzonder ook het werk van de zondagsschool, het werk op de kinderclub, waar ook uit uw woord onderwijs mag worden gegeven. Heren, we dragen allegenen die leiding hebben te geven ook hartelijk aan u op. Heren, wilt u hen kracht geven, blijmoedigheid, vrijmoedigheid, om van die ene naam die onder de hemel tot zaligheid te mogen spreken. Van die twee wegen, van die drie stukken. Heren, dat uw koninkrijk uitgebreid mag worden. We dragen ook de jongeren aan u op die deze zondag elders verblijven. In Loon op Zand of in Nederhemert. Heren, waar vele jongeren naartoe gegaan zijn. Waar ook vandaag uw woord gehoord mag worden. En de preek besproken mag worden. O Heren, wilt u ook daar in het midden zijn. En daar uw naam verhogen en verheerlijken, uw koninkrijk bouwen. En dat bidden wij voor een ieder die ver weg is, of het nu in Zuid-Afrika is, op andere plaatsen, die niet vandaag hier in uw huis konden zijn. Heren, we dragen ze alle aan u op. Ook de gemeente die thuis meeluistert. Heren, dat vanmorgen uw woord als een kracht Gods tot zaligheid openbaar mag komen. En dat uw naam mag worden verhoogd en verheerlijkt. O, wilt u de duivel weren, dat hij op een afstand moet blijven, niet dichterbij kan komen. Heren, dat er een engelenwacht mag zijn rondom dit kerkgebouw. En dat wij hier mogen ervaren, op en onder de kansel, in spreken en in luisteren. Hier wordt de rust gevonden. Hier wijdt mijn ziel. Met een verwonderend oog, opdat u de hoogste en de eerste plaats zou innemen in onze harten. Op die koninklijke wijze, in de weg van het recht, in de weg van het wonder, in de weg van die genade die van boven komt. Heren, wij bidden, of dat zo de winst voor de hemel mag zijn, het verlies voor de hel. En dat u zelf ook deze middag wilt zorgen. Voor de eer en voor de verheerlijking van uw grote naam. Wij smeken het van u. Uit enkel genade. Er is in ons niets waarop te pleiten valt. Maar geef dat wij mogen pleiten als een wees, als een boeteling. Als een die niets heeft, niets kan, niets meer bezit. En nochtans het mag zeggen. Immers zal een wees bij u ontfermd worden, uit genade, om Christus wil. Amen. Gemeente, wij met elkaar zingen Psalm 25 en daarvan het vijfde en het achtste vers, Psalm 25, vers 5, loutere goedheid, liefde koor, de waarheid zijn des Heren, paan, hun die zijn verbond en woorden als hun schatten gadeslaan. En wat er verder volgt, ook het achtste vers. Zie op mij een gunst van boven. Wees mij toch genadig, Heren. Namens uw kerkraad de volgende afkondigingen. Deovolente woensdag 30 oktober zal om 19:30 de meditatie worden voorgelezen. Zaterdag 2 november is er van 10 tot 12 weer kinderclub. Alle kinderen die in groep 3 tot en met 8 zitten, van harte welkom. En voor alle genoemde data geldt, zo de Heere wil, als we en wij leven mogen. De collecte vanmiddag, de eerste is voor de diaconie, de tweede voor de kerkvoogdij en de derde voor het gebouwenfonds. En de Heere zegene u en uw gave bij het zingen van 25 vers 5 en 8. gemeente, het grote gevaar wat er in alle eeuwen geweest is en wat er ook in onze tijd is, is niet alleen dat een historisch verstandelijk geloof wordt gezien voor een waarzaligmakend geloof. Dat een historisch geloof wordt gehouden voor een waar geloof. Maar ook dat er gedacht kan worden dat er een geloof kan zijn zonder bekering. Maar dat kan niet. Er is geen waar geloof zonder een waarachtige bekering. Zult u dat nooit meer vergeten? Er is geen oprecht waar geloof zonder berouw, zonder boete, zonder schuldbelijdenis, zonder een eigening van de schuld, een aanvaarding van het oordeel, zonder een wederkeer tot God. Die twee horen bij elkaar. De apostel Paulus die heeft het gezegd, we kunnen dat lezen in het boek Handelingen en op veel andere plaatsen van de schrift zien wij hetzelfde. Dan heeft Paulus het over de bekering tot God. Wij moeten tot God bekeerd worden, niet tot de Heer Jezus. Wij zijn van God afgevallen. Paulus die spreekt over twee dingen, de bekering tot God en dat ook het geloof in de Heer Jezus Christus. En er is geen waar geloof zonder bekering. De Heer Jezus heeft gezegd in de gelijkenis van de zaaier dat er een geloof is en dat er mensen zijn die het evangelie terstond met blijdschap aannemen. Wat is dat voor een geloof? Dat is een tijdgeloof. Een geloof zonder goede werken, zonder vrucht, zonder bekering. En andersom is het ook waar. Dat er bekering zou kunnen zijn zonder een waar geloof, kan ook niet. Er is geen waarachtige bekering zonder een waar geloof. Dan is dat een schijnbekering. En misschien is ook wel dat de worsteling, dat u worstelt met deze vragen. Hoe is het nou in mijn leven? Hoe zou dat nou voor mij ooit nog kunnen? Zou het voor mij ooit nog wel kunnen? Heb ik wel een waar geloof? Ben ik wel waarachtig tot God bekeerd? En dan wil de Heere onderwijs geven, misschien wel op vragen waar u door de week mee worstelt. En dat u bidt en smeekt om antwoorden op zondag in de prediking. En vanmorgen willen wij door Gods hulp en onder de inwachting van de Heilige Geest met u luisteren naar de boodschap die tot ons komt vanuit het u voorgelezen schriftgedeelte Hosea 14. En daarvan het tweede tot en met het vijfde vers. Wij noemden nu als de tekstwoorden voor de prediking Hosea 14. Vers 2 tot en met vers 5, waar we alleen nog vers 4b als de kerntekst lezen, waar Gods heilig en onfeilbaar woord aldus luidt: immers zal een wees bij u ontfermd worden. Dat schrijven we ook onder de tekstwoorden, vers 2 tot en met 5. Immers zal een wees bij u ontfermd worden. En daarin horen wij drie dingen. Allereerst een ernstige roepstem tot bekering. Dat zien wij met name in vers 2 en 3a. In de tweede plaats een boetvaardig en gelovig gebed. In het vervolg van vers 3 en vers 4. En in de derde plaats het pleiten van een wees verhoord. Vers 4b en 5. Dus nogmaals gezegd, immers zal een wees bij u ontfermd worden. Allereerst een ernstige roepstem tot bekering. In de tweede plaats een boetvaardig en gelovig gebed. En in de derde plaats het pleiten van een wees verhoord. Gemeente, de profeet Hosea wordt wel genoemd de profeet van Gods liefde. En dat is zeker waar. Ik denk dat het nog beter is om te zeggen, Hosea is een profeet van Gods gekrenkte liefde. Want daar gaat het mis in Israël. Misschien gaat het daarbij ook al mis in uw en jouw leven. En Hosea, we weten het uit de eerste hoofdstukken, moest trouwen met Gomer. U kunt dat lezen in hoofdstuk 1. Zij wordt aangeduid als de dochter van Diblaim, een vrouw der hoererijen. Ontzettende werkelijkheid. Overigens, dat was Gomer niet voor haar trouwen. Het woord wat hier gebruikt wordt is een ander woord dan het woord wat u leest bij Rahab de hoer. Die had het tot haar praktijk, tot haar beroep gemaakt. Zo is het bij Gomer niet, maar Gomer is wel een meisje waarvan elke vader en moeder in ons midden zou zeggen: jongen, begin er niet aan. Doe het niet, want ze is onbetrouwbaar. Daar kun je niet mee trouwen. Het is onverantwoord. En dat is ook wel gebleken. U kunt dat lezen in hoofdstuk 1 en 2, die aangrijpende hoofdstuk. Het eerste kind is van Hosea, maar het tweede en het derde kind, ja, van wie eigenlijk? In ieder geval van een ander, van twee anderen. En daarmee moet Hosea als het ware zijn profetie kracht bijzetten. Dat hij laat zien wat er gebeurt in Israël. Want hij was geroepen om te profeteren tegen het noordelijke tienstammenrijk van Israël. Ook wel Efraïm aangeduid in dit hoofdstuk. En Hosea moet het volk aankondigen dat het oordeel totaal zal zijn. Dat het oordeel definitief zal zijn. En hij wijst de schuld van het volk aan door het beeld van zijn huwelijk. Een beeld tussen God en zijn kerk en zijn verbondsvolk. Dat is een beeld wat vaak gebruikt wordt in het Oude Testament, ook in het Nieuwe Testament, tussen Christus en de gemeente. En te midden van dat oordeel, want de situatie in Israël is verschrikkelijk, is onhoudbaar. We hebben er iets van gelezen in vers 1 en dat hoort eigenlijk bij het vorige hoofdstuk, hoofdstuk 13. Sommige Bijbelvertalingen hebben dat aan hoofdstuk 13 toegevoegd als het laatste, als het 16e vers van hoofdstuk 13. Maar we hebben het gelezen in vers 1, wat er zal gebeuren. Zij zullen door het zwaard vallen. Het gaat over de hoofdstad van het tienstammenrijk, over Samaria. Die stad zal vallen, het oordeel zal definitief zijn, hun kinderkens zullen verpletterd worden en hun zwangere vrouwen zullen opengesneden worden. Gemeente, het is te erg om het uit te spreken. En daarbij kunnen wij natuurlijk ook denken aan de abortuspraktijk in ons land, waar vele kinderen in de moederschoot gedood worden. Wij kunnen denken aan al die oorlogen op de wereld waar soldaten zich te buiten gaan, vrouwen verkrachten en vermoorden. Maar ook hier gebeurt het al. We hebben het gelezen. Zwangere vrouwen, gedood en de vrucht van hun buik gedood. En kleine kinderen, die als het ware door zo'n soldaat worden vastgepakt en met het hoofd tegen de muur geslagen worden. Ze zullen verpletterd worden. Het is vreselijk. En juist in die omstandigheden, let u daarop. Juist in die omstandigheden lezen wij vers 2. Tegen die zwarte achtergrond klinkt de oproep tot bekering. Bekeert u, o Israël, tot de Heere uw God toe. Bekeert u. Dat is een eis, niet een vrome wens. Er zijn heel veel mensen die zeggen van ja, maar een mens kan zich toch niet bekeren. En dus mag je het zo ook niet zeggen. En moet je zeggen, och, mocht u toch bekeerd worden. Nou, dat mogen wij elkaar toewensen. Zeker waar. Maar het is niet de taal van de schrift. Gods woord stelt ons schuldig en legt ons de eis op. Bekeert u, opdat u in de klem, in de nood gedreven zou worden. Bekering, dat is een eis, een bevel. Wat betekent dat eigenlijk, bekering, jongeren? Eigenlijk betekent het hier terugkeer, wederkeer. En je mag het ook, en dat moet ook, denk ik, uitdrukken met die oude woorden, want het heeft een veel diepere betekenis dan alleen maar terugkeren. Die oude woorden die vroeger wel gebruikt worden, die wij nog steeds moeten gebruiken. Een inkeer tot zichzelf, een afkeer van de zonde en een wederkeer tot God. Zullen we dat ook vasthouden? Want wij staan van nature allemaal, wie we ook zijn, op en onder de kansel met onze rug naar God toe. Maar nu moeten wij 180 graden omgekeerd worden. En terug, we worden teruggeroepen naar de Heere. Waarom wordt dat gezegd, bekeert u? Nou kinderen, ik zal het proberen duidelijk te maken met een voorbeeld. Als de juf nou op school zegt tegen jou, zit eens stil. Waarom zegt de juf dat? Omdat je niet stil zit. En zo is het ook hier. Waarom moet de Heere nou die oproep doen tot het volk? Omdat het volk zich niet bekeerd heeft. Wij kunnen in Hosea 6 lezen van iets wat lijkt op een bekering, maar de Heere zegt het is geen waarachtige bekering, het is een schijnbekering, het is een vroeg komende dauw. Het is maar even en dan wordt het weer weggenomen. De eerste zonnestraal en die dauw is verdwenen. Het leek goed te zijn, maar het is geen waarachtige bekering. En wat staat er dan bij in onze tekst? Let u daar ook op. Bekeert u tot de Heere uw God toe. Dat laatste woordje toe, dat vinden wij niet altijd in onze Bijbel. Maar hier hebben de Statenvertalers het heel terecht, het er nadrukkelijk bijgezet. En daarmee laten ze die oude, krachtige uitdrukking in het Hebreeuws ook uitkomen in de vertaling. Heel triest is het dat dat in alle andere Bijbelvertalingen is wegvertaald. Dan staat er alleen maar bekeer u tot de Heere. Maar hier staat iets anders. Hier staat in het Hebreeuws een woordje erbij. Bekeer u tot de Heere uw God toe. En dat betekent niet alleen een bekering in de richting van de Heere, die kant op, terug tot God. Maar een bekering die doel treft, een bekering die het bereikte doel behaalt. Namelijk een bekering tot de Heere uw God toe. Een waarachtige bekering, dat wordt hiermee bedoeld. En dat is een veel sterkere uitdrukking. En daarom is het ook belangrijk dat wij de kanttekeningen van de Statenvertaling raadplegen om uitleg. Want daar hoef je geen Hebreeuws voor te kennen. Onze kanttekenaren die verwijzen naar Joël 2 vers 12. Wat nou uitgelegd wordt. Wat nou de waarachtige bekering is. Wat het nou betekent zich tot God toe bekeren. En dan gaat het dus niet om een uiterlijke bekering. Wat wij zouden zeggen van de kroeg naar de kerk. Jongeren. Dat is al een wonder, hè? Als je van de kroeg naar de kerk bekeerd wordt. Het gaat hier ook niet om een schijnbekering, het gaat hier om een waarachtige bekering. Je zou kunnen zeggen, Hosea is een profeet die zeer bevreesd was voor oppervlakkige bekeringen. Hij heeft het gezien bij zijn volk. Hij heeft het gezien in zijn eigen huwelijk, hoewel hij Gomer van harte lief had. En dat mag hij ook prediken, dat zullen wij straks ook horen. En Hosea moet in vers 2 doorgeven, bekeer u, o Israël. Daar wordt het volk met de naam genoemd. Israël wordt hier aangesproken. De Heere, uw God. Dat is als het ware een argument wat de profeet eraan toevoegt om het volk nog schulden te stellen. Hier wordt de naam Heere gebruikt met 5 hoofdletters. De God van het genadeverbond, de ik zal zijn die ik zijn zal, die niet liegen kan. En we hebben hem toch ook... We hebben toch ook in de wetslezing van morgen gehoord. Dat zei de Heer al op de Sinaï tegen heel het volk Israël. Ik ben de Heere, uw God. Dat zegt hij tegen heel het volk. Ook tegen de meelopers. Ook tegen degenen die nooit in het beloofde land binnengekomen zijn. Dat zegt hij tegen heel het verbondsvolk. En gemeente, zit er dan geen liefde achter als de Heere zo aandringt op bekering. Als hij zegt, ik ben de Heere, uw God. En wat moet het volk dan voelen? Wat moet ik, u en jij hier in de kerk en u thuis dan voelen? Nou, dan moeten we eigenlijk 1 bladzijde terugslaan. Want in die context staat dit hoofdstuk geschreven. Die zwarte bladzijde, Hosea 13. Leest u maar mee, Hosea 13 vers 4 tot en met 6, daar zegt de Heer het ook al. Ik toch ben de Heere uw God van Egypteland af, daarom zoudt gij geen God kennen dan mij alleen, want er is geen heiland dan ik. Ik heb u gekend, zegt de Heere, in de woestijn, in een zeer heet land. Maar dan gaat het mis in vers 6, daarna zijn zij... Nadat hun lieder weide was, zat geworden. En als zij zat zijn geworden, heeft zich hun hart verheven van trots. En nou komt het. Daarom hebben zij mij vergeten. Dat is de felle aanklacht die Hosea moet verkondigen tot het volk. Zoals een andere profeet dat ook gezegd heeft, dat wij de Heere vergeten zijn. Dagen zonder getal. Hoe vaak bent u de Heere al vergeten? De afgelopen week, in uw leven, u bent zelfs vergeten dat u de Heere vergeten bent. Zo erg is het. We denken er niet eens bij na. En we weten het met ons hoofd, maar heeft het nou vanmorgen en vanmiddag ook ons hart geraakt? Wat heeft de Heere u dan voor kwaad gedaan? Wat heeft de Heere u dan misdaan? Hij die altijd zo goed voor u is geweest. Waarom... Zijn wij zo vergeetachtig? Is het zo bij ons als bij het volk Israël? Ze hadden wel een godsdienst, maar een godsdienst zonder God. Het is zoals de tijdgenoten van Hosea, dat zijn Jesaja en de profeet Micha, het ook gezegd hebben. Wat nu het echte probleem is. Het probleem is niet dat de eredienst verwaarloosd wordt. Dat er niemand meer naar de kerk gaat, jongeren. Dat is niet het probleem. Dat gebeurt echt wel. De altaren rookten nog, het bloed van de jonge varren en de stieren en de lammeren, dat is er nog. Er zijn nog mensen die verschijnen voor Gods aangezicht. Je zou zeggen, de kerk zit vol. Dat is toch iets om dankbaar voor te zijn? Maar wat zegt Jesaja in hoofdstuk 1, een tijdgenoot van Hosea, die maakt heel duidelijk hoe het toen was. Het is allemaal tevergeefs, zegt Jesaja. Het reukwerk, hè, dat zijn de gebeden tot God. Het is een gruwel voor de Heere. De Heere die haat de wijze, de manier waarop het volk de bijzondere gedenkdagen viert. De nieuwe maanden en de sabbatten en de bijeenroepingen der vergaderingen. En de verbodsdagen en de gezette hoogtijden. Het is allemaal ongerechtigheid. Dat is het probleem. Aan de buitenkant ziet het er echt wel goed uit. Maar het probleem, ja, u had die gesprekken van het volk eens moeten horen. Waar hun hart nou vol van was. Het was geen zaak van het hart. Het was alleen maar uitwendige gehoorzaamheid, zonder geloof, zonder bekering. En dus huichelachtig, niet echt, niet oprecht. En dat is een gruwel in Gods ogen. Gemeente, we trekken de lijn nog iets harder door naar onze tijd. Onze kerken zitten vol, er mag nog een rechte prediking zijn. Gelukkig zijn er nog genoeg collecteopbrengsten, dat er nog een dominee kan worden beroepen. En dat hij nog het beroep heeft aangenomen ook. En wij kunnen ons zorgen maken over een bepaalde ontwikkeling in onze gezinten. En bij kerken of gemeenten die helemaal naar de linkerkant. Dat we zeggen van ja, wat moet daar nou van terechtkomen? Het is toch wat? En ondertussen denken we, ja, maar bij ons is het nog, bij ons valt er nog niet zoveel te klagen. Gelukkig. Over mij valt nog niet zoveel te klagen. Is het echt zo? Zou het echt zo zijn? Zou de Heere er ook zo over denken? Of klaagt dit woord uit Hosea 14 u aan, dat u tot uw schrik vanmiddag hebt ontdekt, het gaat over mij, het gaat over mijn leven. En wat is dan nodig, gemeente? Dan is waarachtige bekering noodzakelijk, zoals dat in vers 2 is gezegd en wordt onderstreept in de tweede helft van vers 2. De reden wordt aangegeven, want gij zijt gevallen om uw ongerechtigheid. Wij zijn allemaal gevallen in Adam, dood in zonde en misdaden. Dat wordt hier niet bedoeld, het gaat hier om de val van Samaria. Die zal definitief zijn. Ik herinner u nog even aan hoofdstuk, aan vers 1 en het vorige hoofdstuk. Want daar lezen we het ook. We zijn daar gestopt bij vers 6 in Hosea 13. Maar als u het meeleest in vers 7 tot en met 9, dan blijkt wat er nou echt gebeurt als ze de Heere vergeten zijn. Wat zegt de Heere? Hij is hun geworden als een felle leeuw. Als een luipaard loerde ik op de weg. Ik ontmoet hen als een beer die van jongen beroofd is. En ik scheurde het slot van hun harten. En ik verslond hen al daar als een oude leeuw. Het wild gedierte des velds verscheurde hen. En dan zegt de Heere het. Het heeft u bedorven, o Israël. Maar gelukkig volgt daar nog iets achteraan. Maar in mij is uw hulp, in vers 9. Hoe zal dat dan gaan? Die waarachtige bekering tot God. Nou, dat lezen we in vers 3. Wat zegt de Heere? Neem deze woorden met u. Wat moest het volk Israël altijd meenemen, jongeren, als zij naar de tempel gingen? Een offerdier aan een touw, een var, een jonge os, of een rund, of een stier. En als iemand heel arm was, dan mocht iemand ook een duif meenemen als offerdier. Maar hier staat niet dat het volk een offerdier moet meenemen, niet uitwendig. Maar neemt woorden met u. Het woordje deze staat schuin gedrukt in de Statenvertaling. Dat mag u ook weglaten. Neem woorden met u. Wat voor woorden? Nou, dat zijn de woorden van het gebed die de Heere nou zelf bij het volk op de lippen gaat leggen. Want de Heere die vraagt naar waarheid in het binnenste. En het wordt bij u, bij jou en bij mij niet gevonden. En dan zegt de Heere, nou zal ik zelf woorden op de mond leggen. Waarachtige woorden. Neemt woorden met u. Hij vraagt geen uitwendig offer. Hij vraagt uw hart. En een waarachtige belijdenis met de mond. Zoals David het zegt in Psalm 51, zie gij hebt lust en waarheid in het binnenste. En de offeranden Gods zijn een verbroken hart en een verslagen geest. En ook hier in vers 3, neemt woorden met u en bekeer u tot de Heer. Het staat er voor de tweede keer, zonder het woordje toe. Dus hier wordt die andere vorm gebruikt. Maar het wordt als het ware nog een keer onderstreept. En zo eindigt die ernstige roepstem tot bekering. Neem deze woorden met u en bekeer u tot de Heer. En zeg tot hem, kinderen, nou volgt er een dubbele punt. Dat betekent nou volgt het gebed. Het gebed wat de Heer nou zelf bij dat volk op de lippen gaat leggen. Nou gaat de Heer met eerbied het gezegd, als het ware dat volk het voorzeggen. En misschien rijst bij u ook het beeld op van een moeder. Zo is dat toch met moeders en ik hoop ook vaders. Maar een moeder die een kind op schoot trekt en het kind het voorzegt, opdat het kind de gebedswoorden zou nazeggen. Neem deze woorden met u. En dan zien wij in de tweede plaats dus dat gebed, een boetvaardig en een gelovig gebed in vers 3b en 4. Want we lezen in het vervolg van vers 3, na die dubbele punt, dat zijn de gebedswoorden die op de lippen worden gelegd. Neem weg alle ongerechtigheid en geef het goede. Zo zullen wij betalen de varren onze lippen. Asser zal ons niet behouden. Wij zullen niet rijden op paarden en tot het werk onze handen niet meer zeggen. Gij zijt onze God. Immers zal een wees bij u ontfermd worden. De kanttekening zegt heel terecht bij dit vers. Dit is nou een boetvaardig en een gelovig gebed. Dit smeekgebed, dat is nou het kenmerk van een echte, van een waarachtige bekering. Wat samengaat met een waar geloof. Wat staat er nou in dit gebed? Laten we eens kijken naar het begin van dat gebed. Neem weg alle ongerechtigheid. Wat betekent dat? Dat betekent dit: Heere, vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Heere, reken mij deze zonden niet toe. Hier wordt erkend, Heere, ik ben schuldig. Ik heb recht op de straf. Want ongerechtigheid, dat betekent in het Hebreeuws niet zomaar een overtreding. Jongeren, als je door het rode licht rijdt, dan is dat voor de Nederlandse wet een overtreding. Dan krijg je een boete. Maar het woordje ongerechtigheid wat hier staat, dat betekent in het Hebreeuws een misdaad. Nou, als je in Nederland een misdaad of een misdrijf pleegt, dan moet je voor de rechter verschijnen. Dat is heel iets anders dan door het rode licht. Misdaden, ongerechtigheid, dat zijn dingen die onrecht zijn, die krom zijn in mijn leven. En niet één of twee of drie of een paar, nee, alle ongerechtigheid. Het zijn de zonden van bedrijf en de zonden van nalatigheid. En dat komt hier vandaan. Daarom sloeg die tollenaar op zijn borst, weet u nog? Hier komt het kwaad vandaan, uit het hart des mensen komen voort. Alle ongerechtigheid, alle hoererijen, dieverijen, kwaad spreken over anderen, roddelen. Ik heb de dingen in mijn leven moedwillig, krom gemaakt. Het komt uit mijn hart, ik heb niet op God vertrouwd, niet op hem gehoopt. Het is mijn hart, die onzalige fontein van alle wanbedrijven. Want ik ben goed geschapen, het is zonde tegenover God. De Heer heeft mij goed geschapen in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Maar nu heb ik alleen maar ongerechtigheid. Het wordt ook beleden in Psalm 51, hè, waar we straks gaan zingen met elkaar. Dat David zegt, ik ken mijn ongerechtigheden en mijn zonde is steeds voor mij. Ik zie mijn zonde steeds voor ogen zweven. Is dat ook bij uw beleving? Weet u daarvan in uw leven? Omdat u geleerd heeft, mijn hart zit vol met ongerechtige dingen. Het kwaad wat hier van binnen komt. En het gaat hier in vers 3 niet alleen over de schuld van de zonde, maar ook de macht van de zonde. Zoals dat in een andere psalm, daar wordt hetzelfde woord gebruikt, psalm 65. Ongerechtige dingen hadden de overhand op mij. Dat betekent mijn misdaden, die drukken zwaar op mij, die zondaar ter neerdrukt, zodat een zondaar daaronder gebukt en gebogen gaat en het er niet onderuit kan houden. Zulke last van zonde en plagen niet te dragen, drukt mijn schouders naar beneden. Kijk, heel veel mensen, die weten hier niet van. die zijn wel tot geloof gekomen, zoals dat gezegd wordt soms. Of die hebben de Heer Jezus aangenomen, maar ze weten hier niet van. En toch, dit is het begin. De kennis van onze ellende, waar onze catechismus ook mee begint. Dat komt omdat het woord hiermee begint. Dat wordt hier in dit gebed beleden, maar ook de bede om verlossing. Neem weg. En zo gaat de tekst ook verder. De verlossing door het bloed van de Heer Jezus Christus. Neem weg alle ongerechtigheid. En dan het tweede, wat wordt er dan nog meer gezegd in vers 3? En geef het goede. Ik las deze week bij een bekende Engelse schrijver, Arthur W. Pink. Die schrijft een boek over het ware geloof. Dat is ook de titel, een waar geloof. Hij schrijft daar, schrikt u er niet van. Hij zegt, het is een grote misleiding van de duivel om te zeggen dat het genoeg is om door het bloed van Christus alleen gered te worden. Ik schrok daar ook van. Ik zeg, maar dat is toch de kern van de zaligheid? Ja, zegt Pink, maar er moet nog iets bij gezegd worden. Wij hebben niet alleen het bloed van Christus nodig tot onze rechtvaardiging, maar ook het werk van de Heilige Geest in ons nodig tot heiliging. Wij hebben ook de gerechtigheid van Christus nodig. Dat staat hier in onze tekst. Geef het goede. Wat is het goede? Als de Heer de ongerechtigheid weggenomen heeft, dan heeft u toch nog iets anders nodig. U hebt toch ook gerechtigheid nodig. En dat is in ons niet te vinden. De Heer Jezus die heeft die gerechtigheid verworven aan het kruis. Hij heeft de wet in zijn hele leven volkomen gehoorzaamd. En heeft nooit enig gebod overtreden. Geen zonde gekend zelfs, nog gedaan. Hij heeft een volmaakte gerechtigheid teweeg gebracht. En geef het goede, Heere, schenk mij uw gerechtigheid. Nou, dan zijn we bij hervormingsdag, Luther. Is dat nou ook uw gebed? Heere, geef dat mijn oog het goede aanschouwt, terwijl gij het onbezweken trouw uw uitverkorene toe wilt voegen. Dat is toch die toegerekende gerechtigheid van Christus. Dat is toch het goede wat hier bedoeld wordt. Want er is in mij niets goeds te vinden. Ik heb alleen maar slechtheid. Ik heb nog nooit iets goeds gedaan. Maar nou wordt hier gebeden, Heere, ik smeek u eerbiedig om het goede. Niet alleen om vergeving, om verzoening, maar ook om gerechtigheid. Om die overvloeiende genade voor de grootste en de voornaamste der zondaren. Kijk, iemand die niet verootmoedigd is, zal dit nooit vragen. Zal dit nooit bidden. Maar hier horen de gebedswoorden van een arme smekeling die niets heeft, niets kan en nooit meer wat worden zal. En die zelfs de gebedswoorden nog op de lippen gelegd moet krijgen van de Heere zelf. Want hij heeft geen gebed om te bidden. En dan kan het niet anders dan een zondaar. Die wordt door die genade uitgedreven om de toevlucht te nemen tot het bloed en de dood en het lijden. En de gehoorzaamheid van de Heer Jezus Christus. Die geloofsogen mag ontvangen om hem te aanschouwen in zijn heerlijkheid, in zijn volheid, in zijn zaligheid. Die geloofsarmen en handen mag krijgen om hem te omhelzen met een waar geloof. Christus met al zijn weldaden aan te nemen. Zoals onze oude Nederlandse geloofsbelijdenis dat zegt. Mag u daar nou van weten? Ellende en verlossing. Maar dat is niet genoeg. Er wordt hier in dit gebed ook gesproken van dankbaarheid. Leest u maar mee. Het derde wat hier in dit gebed klinkt is de dankbaarheid. Zo zullen wij betalen de varren onze lippen. Nee, dat is geen offer van een dier wat aan een touw meegenomen wordt. Maar het is beeldspraak, u begrijpt dat. Het is geen var, geen jonge os, geen rund of een stier. Maar de kanttekeningen zeggen het is een lofoffer, een dankoffer. Het zijn geestelijke offeranden van dankzegging. Kijk, dat is nou de ware dankbaarheid. Het zijn de gebedswoorden die de Heer nou zelf op de lippen legt. Zodat wij kunnen betalen de varren van onze lippen. Want het gebed is toch het voornaamste stuk van de dankbaarheid. Zo zegt onze catechismus. Jongeren, zie het hier hoe bijbels het is. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Die drie stukken van de catechismus. Maar dan ga ik nog iets vreemds zeggen. Dat is toch genoeg? Ja. En toch ook niet, want hier staat nog iets bij in vers 4. Na vers 3 volgt vers 4. Het gebed is nog niet ten einde. Er staat in vers 4 nog iets. Ook moet er gebroken worden met de zonde. Er moet een totale, een definitieve breuk komen met de zonde. Dat is een gevolg van die dankbaarheid, het leven van de heiligmaking. En dan letten wij op 3 dingen die in vers 4 genoemd worden. Weer 3 dingen. Je zou kunnen zeggen opnieuw, dat zijn nou de kenmerken van een waarachtige bekering. Asser zal ons niet behouden, wordt er gezegd in vers 4. Wat betekent dat? Nou, Asser, dat is heel eenvoudig, kinderen. Dat is Assyrië. Was in die tijd een grote wereldmacht, net als Amerika nu. En Israël had in het verleden vaak geprobeerd bondgenootschappen te sluiten met dat machtige Assyrië. Dan kwam de bedreiging van die kant en zochten ze hun hulp bij Assyrië. En ze hebben zelfs het goud uit het paleis en het goud uit de tempel, verzameld om die gunst van Assyrië als het ware af te kopen. Maar nu wordt er gebroken met de zonde. Het is voorgoed voorbij als de Heere deze gebedswoorden afdrukt in het hart. Asser zal ons niet behouden. Het is over en uit. En dat geldt ook voor het tweede wat hier genoemd wordt. Wij zullen niet meer rijden op paarden. Wat betekent dat dan? Dat ziet op een sterk leger. Kinderen, wij zouden zeggen in onze tijd, dat ziet op tanks en op raketten en op straaljagers, op een machtig leger. Dat was het beeld van paarden in die tijd. En daarmee zou kunnen worden bedoeld ons eigen leger, dat wij niet meer vertrouwen op onze eigen legermacht. Maar in de context van Hosea, en u kunt het ook lezen bij Jesaja, worden hiermee bedoeld de paarden uit Egypte. Salomo heeft tijdens zijn regering paarden uit Egypte ingevoerd. Hij was getrouwd met een Egyptische vrouw. We kunnen het lezen in 1 Koningen 10. Maar de Heer had al in de Koningswet in Deuteronomium 17 gezegd dat het volk van Israël niet moest doen wat de goddeloze koningen uit de omliggende landen deden. Niet hun vertrouwen op paarden stellen. De paarden niet vermenigvuldigen, staat er letterlijk. En zo had Israël ook vaak geprobeerd een bondgenootschap te sluiten met Egypte. Dat was een andere wereldmacht, een opkomende macht in die tijd. We zouden zeggen Rusland. Maar nu laat de Heer in deze gebedswoorden zien, het is zonde. Niet meer vertrouwen op een politieke macht. Niet meer vertrouwen op een militaire macht. En de derde zonde waarmee gebroken moet worden in dit gebed. Wij zullen niet meer tot het werk van onze handen. Wat betekent dat? Nou, letterlijk de afgoden die gemaakt zijn van hout of van steen of van iets anders. Wij zullen tot het werk van onze handen niet meer zeggen, gij zijt onze God. Dat hebben ze dus in het verleden wel gedaan. Maar ze zeggen, we zullen het niet meer doen. Niet meer doen. Niet meer buigen voor die afgoden in Dan en Bethel, voor de Baals. Hoe is dat in onze tijd? Als de God, de ware God met een hoofdletter G verlaten wordt, dan houdt de mens een God over met een kleine letter G. Een afgod. Jongeren, jullie hebben het ongetwijfeld geleerd op catechisatie. Als het gaat in de catechismus of het Hellenbroek, wat betekent nou afgoderij? Nou, eenvoudig te leren, nooit meer vergeten. Afgod, het woordje zegt het al. Af, streepje, God. Het is alles wat jou en mij en u van God afhoudt. Alles wat scheiding brengt tussen God en onze ziel, onze zonde die we zo dienen, die we vast willen houden, misschien wel jouw boezemzonde, waar een ander niet van heet, maar jij weet het wel en God weet het ook. En het kunnen zelfs ook goede dingen zijn, het kan je werk zijn waar je zo heel de week in opgaat, heel druk met werk, een hobby. Misschien is het wel uw kind of uw kleinkind, uw oogappel, een afgod. Alles wat in de plaats van God of boven God gesteld wordt. Maar hier wordt geleerd in het gebed nooit meer, nooit meer, nooit meer. Wij zullen ons vertrouwen niet meer stellen op menselijke middelen. Dus wij zochten in het verleden hulp bij Assyrië. Wij vertrouwden op paarden van Egypte. En wij hebben tegen het werk van onze handen gezegd, gij zijt onze God. Het is voorbij, het is gedaan. Gemeente, het is toch niet moeilijk om de lijn in onze tijd door te trekken. Ik hoop dat u dat al lang gedaan hebt, bij het aanhoren van deze boodschap. Wat is Assyrië? Wij kunnen denken aan Oekraïne die vertrouwt op de steun van Amerika en wapens die geleverd worden. Maar begin nou eens dichter bij huis. Wat is nou voor u Assyrië? En wat zijn nou de sterke paarden waar u vertrouwt? En misschien komt het wel dichtbij bij die afgoden. Wat is er in onze tijd veel moderne techniek? Moderne middelen, we maken er allemaal gebruik van. En hoe kunnen wij onze afgoden hebben? Daar hoef je niet jong voor te zijn. Het gebeurt ook bij ouderen. Dat we onszelf uren vergapen achter het scherm. 6 uur schermtijd per dag, 7 uur schermtijd per dag. En wat kost het veel moeite om 5 minuten onze ziel uit te storten voor God. Of 10 minuten uit de Bijbel te lezen. Even snel lezen. Tegenover die uren schermtijd. Moet ik nog meer zeggen? Nee, toch zeker. Zul je ermee breken? Waar vertrouwt u op? Waar vertrouwen wij op als kerk, als samenleving? Is dit niet het grote Babel wat ik gebouwd heb? Het zit toch in ons hart? Calvijn heeft gezegd, ons hart is een fabriek vol met afgoden. Waar steunt u op? Waar leunt u op? God niet erkend? Misschien God wel nodig als je het moeilijk hebt in je leven? Als je ziek bent? Maar anders? Als dit gebed ons iets leert, is het wel dit, gemeente. Dat het al ons vertrouwen, dit gebed moet ons leren om al ons vertrouwen af te trekken van alles wat geen God is. Opdat wij zouden sterven aan alles wat buiten Christus is, om in Hem gevonden te mogen worden. Mag u dat nou weten? Is dit boetvaardig en gelovig gebed nou ook uw gebed? Hoe loopt het dan af? Hoe eindigt dit gebed? Misschien denkt u, ja, nu gaan ze op de Heere vertrouwen. Nu gaan ze de Heere zoeken. Nu gaan ze in de Heere Jezus geloven. Zou het zo zijn? Ja, maar er staat toch immers zal een wees bij u ontfermd worden. Jazeker. Maar onthoudt u nog even mee, dit zijn niet de woorden van het volk. Dit is het woord van God, wat Hij het volk op de lippen legt. Dat schuldige volk, waarover gesproken wordt in Hosea 13. Ik hoef daar niks meer over te zeggen, vers 1 van 14. Maar deze gebedswoorden worden door de Heer op de lippen gelegd. Het is dus zijn toezegging, zijn belofte. Het is zijn woord. Het komt niet op uit het hart van het volk. Ze zijn immers wees geworden. Wat valt er van een wees nog te verwachten? Maar nou is het grote wonder dat dit gebed eindigt in vers 4 met die indrukwekkende en die ontroerende pleitrede. Immers zal een wees bij u ontfermd worden. We gaan er eerst van zingen met de woorden van Psalm 51 en daarvan het eerste vers. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed, verschoon mij toch naar uw barmhartigheden. Waar we aan het eind van dit vers ook zingen, zie mijn berouw, hoor hoe een boeteling pleit, het pleiten van een wees. 51, het eerste vers. Thank you. Gemeente, immers zal een wees bij u ontfermd worden. We hebben in de eerste plaats gehoord van een ernstige oproep tot bekering vanuit vers 2 en 3a. In de tweede plaats hebben wij gelet op een boetvaardig en een gelovig gebed, vers 3b en 4. Maar de Heere stopt niet, hij gaat verder. We mogen in de derde plaats ook horen, pleiten van een wees verhoord. Want wij lazen in vers 4b, immers zal een wees bij u ontfermd worden. Maar dan geeft de Heere in vers 5 ook meteen antwoord op dit boetvaardig en gelovig gebed. Want hij zegt in vers 5, ik zal hun lieder afkering genezen. Ik zal hen vrijwilliglijk lief hebben, want mijn toorn is van hen gekeerd. Daarin zien we het pleiten van een wees. Verhoord. Verhoord. De gemeente kan het niet nalaten om de kanttekening bij vers 4b, immers zal een wees bij u ontfermd worden, kanttekening 20 voor te lezen. Wat zegt de kanttekening, immers zal een wees bij u ontfermd worden, dat is een zeer bewegelijk besluit van dit boetvaardig en gelovig gebed, waarmee zij bekennen dat er voor hen nergens anders enig heil te vinden is dan bij God alleen. Nadien zij op aarde, als een weeskind, van alle menselijke hulp verlaten zijnde. En vertrouwen nochtans dat God zulke weesjes die hem om genade schrijende niet zal verstoten. Wat is een wees? De kinderen zullen het wel weten. Wat is een wees? Dat is een kind geen vader meer heeft en geen moeder meer heeft. Dat is heel erg. Wat mag je dankbaar zijn, kinderen, als je nog een vader mag hebben, nog een moeder mag hebben. Dat is een groot wonder, dat is een groot voorrecht. Het is al erg als je één van beiden moet missen, maar als je geen vader en geen moeder meer hebt, dat is vreselijk. En dat was ook al zo in de tijd van het oude Israël. Je zou kunnen zeggen, er zijn drie groepen die eigenlijk naar de rand van de samenleving gedreven werden. Drie groepen mensen die het allerellendigst eraan toe waren. De eerste groep, dat zijn de vreemdelingen. Wij zouden zeggen de vluchtelingen. Dat is in onze tijd ook heel anders. Er wordt goed gezorgd ook voor mensen uit Oekraïne, uit andere landen. Er zijn ook veel vluchtelingen in ons land. Maar in die tijd was dat anders. Dat was niet de bedoeling, want de Heer had in zijn wet het anders geboden. Maar ik zei het u, als een volk God verlaat, dan verlaten ze ook de wet van God. En daarom was het met de vluchtelingen zo, ze waren niet welkom. Dat is de eerste groep. Ongewenst. De tweede groep, dat zijn de weduwen. Geen man meer. Geen inkomen meer. Geen sociale voorzieningen zoals er die nu in Nederland zijn. Niets op terug te vallen. Die hadden het slecht in de maatschappij. We kennen de geschiedenis van de weduwe met Elisa. Die vrouw had haar man verloren. En dan kwam die schuldeiser om ook nog eens een keer die twee kinderen van haar af te nemen. Nou, dat is een voorbeeld hoe het toen ging. En de derde groep, dat zijn de wezen. Die waren het allerellendigst eraan toe. Want een wees, dat waren de meest kwetsbaren. Geen ouders meer, niets om op terug te vallen. Niemand die het voor je opneemt. Geen dak boven je hoofd. Geen helper, geen ouderlijk huis. Niemand die je rechten verdedigt. Machteloos en hulpeloos. Overgeleverd aan de willekeur van anderen. Vogelvrij. Zo was het vaak met weeskinderen. Die werden uitgebuit, die werden mishandeld, die werden misbruikt. Ze behoorden tot de onderlaag van de maatschappij. En nu legt de Heere deze gebedswoorden juist op de lippen. Dat mag Hosea aan dat schuldige volk doorgeven. Immers zal een wees bij u ontfermd worden. En u begrijpt, hier wordt beeldspraak gebruikt opnieuw. Net als bij die varren van de lippen. Het is beeldspraak en het gaat hier om een geestelijk beeld. Waar het volk beleidt, wij hebben echt helemaal niets meer. Wij hebben God verlaten. Moet u dat ook zeggen? Van God afgevallen in Adam. Ook de kinderen van het verbond hier moeten belijden. Wij hebben er geen recht op dat God onze vader is. Want we hebben hem verlaten. Wij hebben ons van hem afgekeerd. En daarom wees. Als je dat leert, dan heb je niets meer om op te pleiten. Niets meer. En toch, horen we hier het pleiten van een boeteling, het pleiten van een wees. En u weet het, pleiten is geloofswerk. En daarom is het terecht wat de kanttekeningen gezegd hebben. Het is een boetvaardig en een gelovig gebed wat de Heere zelf op de lippen van het volk legt. Ook een gelovig gebed. Daar blijkt alleen al dat eerste woordje immers. Dat is een heel mooi woord, immers. Daarmee bedoelt het te zeggen, het is toch zo, Heere, het is toch echt waar. Immers zal een wees bij u ontfermd worden, Heere, zo is het toch. Dat doet u toch, Heere. Ontferming, daar wordt over gesproken in dat gebed aan het eind. Nou, dat heeft alles te maken met het woord baarmoeder of ingewanden. En een moeder die weet wat het is om een kind in de moederschoot onder haar hart te dragen. Nou, dat beeld wordt ook in het Oude Testament heel vaak gebruikt. Hè, dat de Heere zegt, het zijn ingewanden, het rommelen van barmhartigheid. Hij is met innerlijke ontferming bewogen. Nou, dat heeft de Heere al in het aardse leven beloofd. Ik denk aan Psalm 68, dat hij een rechter is der weduwe. Man voor de wezen, voor de weduwe, maar ook een vader voor de wezen. Maar hier wordt het ook geestelijk bedoeld. Voor wezen. Bent u ook wees geworden, zondaar voor God, dat je God kwijt bent, niets meer hebt om te pleiten, omdat je God verlaten hebt, omdat je zo zwaar gezondigd hebt, zoals Hosea het tekent in zijn boek. Dan ben je toch een wees. Maar nou gaat Hosea als het ware Golgotha tonen. Wat zegt u Golgotha? Ja, Golgotha. In dat ene woord ontferming waar vers 4 mee eindigt, waar dat gebed mee eindigt, maar ook vers 5, wat Hosea dan mag zeggen. Het is als het ware een vergezicht naar Golgotha, naar het werk van de Heer Jezus. Dat God, zijn enige geboren zoon, hoort u dat? Zijn enige geboren zoon overgegeven heeft aan zijn verdoemend recht. Dat hij zijn zoon niet gespaard heeft. Maar dat de Heer Jezus daar gehangen heeft op Golgotha, in de volheid des tijds. Het zou nog eeuwen duren, maar hij heeft aan het kruis niet geroepen. Mijn vader, waarom? Nee, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En zo is de Heer Jezus van God, van zijn vader, verlaten geweest. Als het ware wees geworden. Hij heeft het gedaan. En ook Jesaja heeft ervan geprofeteerd, van dat woord ontferming. In Jesaja 53, dat bekende hoofdstuk. Hij is om onze overtredingen verwond. Op Goede Vrijdag. En om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. Daar wordt hetzelfde woord gebruikt als in vers 2 en 3. Ongerechtigheid. Hij is om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. En dan zijn we in één keer bij vers 5. Want wat zegt de Heere daar? Ik zal hun lieder afkeringen genezen. Waar Jesaja ook van sprak in hoofdstuk 53. Het wordt hier ook gezegd. Kijk, daarom wordt het pleiten van die wees verhoord. Omdat de Heere Jezus Christus dat gedaan heeft. En daarom kan God zeggen, ik zal hen vrijwilliglijk lief hebben. Want mijn toorn, vers 5, is van hen afgekeerd. Wat een wonder. Dat is het wonder van de gebedsverhoring. Dat is het wonder van die waarachtige bekering. Dat is het wonder van dat boetvaardig en gelovig gebed. Wat door de Heere zelf gewerkt is en wat door hem zelf verhoord wordt. Het is het gebed wat gewerkt is door de geest der genade en der gebeden. Wat zegt de catechismus in zondag 45? Vraag en antwoord 117. Wat behoort nou tot zulk een gebed wat Gode aangenaam is en door hem verhoord wordt? Nou, allereerst dat wij de Heere waarachtig aanroepen. En dat wij onze nood en onze ellendigheid recht kennen. Maar ook, en ik zou zeggen dat kan niet gemist worden. Ook die vaste grond, dat ons gebed. Desniettegenstaande dat wij zulks gans onwaardig zijn, om des Heere Christus wil zekerlijk verhoord zal worden. Dacht u van niet? Hier blijkt het in vers 5. En daarmee is Hosea 14 als het ware de oud-testamentische geschiedenis van de ontfermende vader en de verloren zoon. Wat zegt u? Dat heb ik nog nooit gehoord. Dat kan ik me voorstellen. Maar toch is het zo. Lucas 15, De gelijkenis van de verloren zoon. Dit is als het ware de oud-testamentische geschiedenis van die gelijkenis van die jongste zoon en die ontfermende vader. Die tot zichzelf gekomen was, weet u nog? En tot zichzelf gekomen zijnde, dat is de waarachtige bekering. Die jongen die ging anders over zijn vader denken. Hij ging anders over zichzelf denken. Hij ging anders over de zonde denken. En hij werd teruggedreven naar zijn vader die al op de uitkijk stond te wachten. Maar wat zegt die jongen dan? Neem deze woorden met u, zegt de Heere. Hoeveel huurlingen van mijn vader? Dat zijn de mensen die maar een paar keer per jaar worden ingehuurd, hè, als het druk is in de zomertijd. Niet de vaste knechten, nee, de huurlingen. Dat zijn mensen die maar af en toe een keer ingehuurd worden als het druk is. Hoeveel huurlingen van mijn vader hebben overvloed van eten? En ik verga van honger. Hoort u dat? Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan en ik zal tot hem zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden, want ik ben een wees. Maak mij als een van uw huurlingen. Nou, zo pleit die jongste zoon. Dat is zijn voornemen, dat zijn de gebedswoorden die hij meeneemt naar zijn vader toe als hij terugkeert op de weg. Als een rechteloos, als een wees. Heb u het ook geleerd, geen kinderrechten meer te kunnen gelden? Maar dat u nou door genade, door het geloof ook een beroep hebt mogen doen op de ontferming en op de barmhartigheid van God. Door te pleiten als een boeteling, als een wees. En wat gebeurt er dan? En als hij nog verre van hem was, zag hem zijn vader. En met innerlijke ontferming bewogen zijnde, viel hem om de hals en kuste hem. Immers zal een wees bij u ontfermd worden. Dacht u van niet? Durft u hem nog te wantrouwen? Door in ongeloof en in onbekeerlijkheid te volharden. Hoe durft? Zo is het hier ook in vers 5. De Heere geeft zelf antwoord. Ik zal hun lieder afkering genezen. Ik zal hen vrijwilliglijk lief hebben, want mijn toorn is van hen afgekeerd. En wat is nou de grondslag? Wat is nou het fundament? Is dat het pleiten van de wees? Nee, toch zeker? Nee, het is de vrije ontferming Gods. Ik zal hen vrijwilliglijk lief hebben. Dat is het welbehagen van God. Dat is de grond. Dat is het evangelie. Dat u het niet meer hoeft te doen, dat hij het doet. Dan doet God het, want mijn toorn is van hem gekeerd. Omdat de hitte van zijn gramschap is geblust in het bloed van Christus. Dat is druppende liefde, dat is eeuwige ontferming. Dat is vrije, soevereine genade. Immers zal een wees bij u ontfermd worden. Leest u maar door de eerste twee hoofdstukken van Hosea. Wat er staat, eerst lo Rugama en lo Ammi. Niet ontfermd, niet mijn volk. En nu ontfermd geworden. En toelopende met innerlijke ontferming bewogen zijnde viel hem om de hals en kuste hem. Kijk, als de Heere nou vanmiddag door de kracht van dit woord en door de bediening van de Heilige Geest, die niet tegen te staan is, het woord afdrukt in het hart van een jongen of een meisje, van een man of een vrouw, hier in de kerk of thuis meeluisterend. En als u nou, of jij nou aan de voeten van Christus wordt gebracht, als een verloren zondaar, als zo'n verloren zoon, uit Hosea 14, dan buigt die gewillige zaligmaker zich vol liefde en vol ontferming over zo'n zondaar neer. In diepe bewogenheid en in liefde. Dan kust hij al je zonden weg. Dan kust hij je schuld weg. Dan kust hij je tranen weg. Ik zal niet meer op u toorn. Al hebt gij met vele hoereerders geboeleerd, komt nochtans weer werwaarts tot mij. Ik zal niet meer toornen, want vers 5, mijn toorn is van hen afgekeerd. En gemeente, het geloof durft het nauwelijks te geloven. En toch is het waar. Er is geen kloof meer tussen God en die uitverkoren zondaar. Alles wat scheiding maakt is weggenomen. De hitte van zijn gramschap is geblust. De vijandschap gebroken. De schuld verzoend. Het handschrift van onze zonde en van het aanklagende geweten en van de wet die ons beschuldigt. Het handschrift is uitgewist. Maar zo'n zondaar denkt ook vanmiddag in de kerk, zou de Heere wel voor mij iets willen doen? Zou hij mij wel kunnen en willen helpen? Als er iemand is die hij voorbij moet gaan, dan ben ik het toch. Zou hij zo'n giftige slang als ik ben wel tegen zijn hart willen drukken? En dan zegt de Heere, komt herwaarts tot mij. Alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Dan kust hij de tranen van uw wangen. En zo wordt het beschuldigend geweten en die aanklagende wet het zwijgen opgelegd. Zo troost hij het hart wat boetvaardig, schuldig, pleitend en schreiend tot hem vlucht. En zo wil hij ook vanmiddag hier in Montfoort, in de kerk en thuis, de volle blijken van zijn gunst en van zijn genade betonen. Voor een wees, voor een arme zondaar die niets meer heeft, nooit meer wat worden zal, maar die voor hem in het stof neerbuigt met de koorden van de veroordeling om de hals. Dat hij neerbuigt, want vijanden worden met God verzoend en goddelozen worden gerechtvaardigd. Vrede met God, in en door Christus, door zijn bloed en door zijn gerechtigheid. Vrede die alle verstand te boven gaat. De vrede des kruises. Verzoening en vrede door het bloed van de middelaar. Het pleiten van een wees verhoord. Opdat u zult leren en ook jij. Wat wij lezen in Hosea 14 in het vervolg. We hebben het ook gelezen. Uw vrucht wordt uit mij gevonden. Amen. Laat ons eindigen met dankgebed. Getrouwe Heer, hoe past het ons uw grote naam te danken dat uw woord vanmiddag mocht uitgaan. Heere, wij kunnen er maar van stamelen. Maar wij doen het in de wetenschap en met de hoop op uw belofte dat u uw woord thuis brengt en thuis gebracht zult hebben. Want u hebt gezegd dat uw woord nooit ledig tot u zal wederkeren, maar alles zal doen wat u behaagt en voorspoedig zal zijn waar u het zendt, ook in Montfoort. Heere, gedenk de gemeente, zegen uw getuigenis, geef dat we het nooit meer zullen vergeten, dat het bewaard mag worden in ons hart. Heere, dat wij die gang in ons leven kennen. Immers zal een wees bij u ontfermd worden. Ga met ons mee naar huis. Bewaar ons ook het verdere van deze dag. Geef ons een heilbegeerig hart om ook vanavond op te gaan onder het geklank van uw woord. Heere, geef ook uw dienaar die geroepen is om uw woord uit te dragen in het midden van de gemeente wat nodig is. En wilt u bovenal de leiding en de bediening van uw Heilige Geest niet onthouden. Wij smeken het uit enkel genade, alleen om hem, uw Zoon, de Heer Jezus Christus, in de dank voor alles wat u gaf, in de verzoening van al het zondige, om hem, om zijn gebed. Amen. Gemeente, de slotzang is Psalm 103 en daarvan het tweede vers. Looft hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. En dit vers gaat ook verder, wat we lazen in Hosea 14. Uw krank heen kent en liefderijk geneest. 103, het tweede vers. Gemeente hier in de kerk en thuis, bewaar het woord Gods in uw harten, biddende om de zegen des Heren. Wij besluiten deze dienst met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.